De mens in het licht in een nieuwe tijd. Onbevangen en onwetend. Op zoek naar de essentie, de diepere betekenis van bestaan. Kennis der verandering verlost ons van het verleden, verandert het heden en vervult de toekomst met een tocht door het leven. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Wat is de bestemming en met welk doel? Met deze ontdekkingsreis naar een allesomvattende connectie en een breder bewustzijn heten we jullie welkom bij Hello Radio Spirituality.
Goedemiddag, dit weekend is het weer lekker even tijd voor jezelf en dus genieten van Hello Radio Spirituality. Wim Leijs is vandaag bij ons met het item Theosophical Society. We praten met hem over het spirituele pad waarin we aandacht zullen schenken aan de levenshouding.
We gaan vandaag ook in gesprek met André de Boer, lid van het Gouden Rozenkruis. We praten met hem over de spiritueel betekenisvolle periode van Pasen en Pinksteren. En zijn recent verschenen boek Spirituele Pasen en Spirituele Pinksteren. Het belooft weer een bijzondere middag en deze starten we zo met Wim.
Wim, welkom bij Hello Radio Spirituality.
Ja, leuk weer hier te zijn.
Inderdaad, hartstikke leuk.
We gaan het over het pad hebben. Ja. Je hebt er al een paar keer over gesproken.
Ja, twee keer hebben we al over het pad gesproken. Onderscheidingsvermogen, als je het pad gaat betreden. Het pad is natuurlijk de weg, de ontwikkelingsweg van het gewone leven naar het hogere leven. Van het tijdelijke leven naar de eeuwigheid. En de tweede trede is de begeerteloosheid of de onthechting. En vandaag de juiste levenshouding.
Ja, over de juiste levenshouding gesproken. Als we dat betrekken op de maatschappij, kun je dan spreken van een juiste levenshouding zoals we dat heden ten dagen zien?
Veel mensen proberen het, meer dan je denkt. Mensen zijn in principe bereid om in ieder geval fatsoenlijk te zijn. Wat nog wat moeilijker is en wat minder mensen begrijpen, is dat ze aan zichzelf moeten werken. En aan zichzelf werken is niet bedoeld om het leven van de persoonlijkheid beter en gemakkelijker te maken, meer succes en dergelijke, maar om de weg te bereiden tot het hogere leven.
Dus het is meer vanuit de spirituele visie bezien?
Spirituele ontwikkeling. Daarvoor moet je een juiste levenshouding ontwikkelen om dat mogelijk te maken.
Ja, precies.
Dus ik hoop dat ik daar een beetje licht op kan laten schijnen.
Want waar moeten we dan aan denken?
Ten eerste, heb voldoende zelfvertrouwen. Dus heel belangrijk. Ten tweede, wees vriendelijk jegens allen en alles en behandel allen gelijk. Als je iedereen wilt helpen, moet je zorgen dat je iedereen begrijpt. Want in iedereen is goed en in iedereen is kwaad.
Sinds het vanuit spirituele visie wordt bezien, hè, wat ook natuurlijk theosofisch is, zou ik wel willen weten hoe we bijvoorbeeld kunnen kijken naar het eerste, het voldoende zelfvertrouwen.
Zelfvertrouwen, dat is voor veel mensen toch een punt. Veel mensen hebben te weinig zelfvertrouwen en dat geeft nervositeit, dat geeft zich ongelukkig voelen en kan tot allerlei ontevredenheid en conflicten voeren en dergelijke. Dus het is heel belangrijk om voldoende zelfvertrouwen te hebben. Je dus niet te laten leiden door meningen van anderen of door allerlei twijfels, maar gewoon te denken van nou, ik mag er zijn en ik vertrouw op de voorzienigheid of dat het morgen weer de zon opgaat. Dat is heel makkelijk om op te vertrouwen, dus zo kan je je zelfvertrouwen al oefenen, wijze van spreken. En dat is eigenlijk een basis.
Als men dat nou bijvoorbeeld niet heeft, hè, wat zou je dan zeggen om daartoe te komen?
Ja.
Welke tools zou je bijvoorbeeld aanreiken?
Ja, dat is niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Dat is dan ook een heel proces. Het gaat er ook vooral om bijvoorbeeld positieve affirmaties. Dat je jezelf niet alleen maar neerdrukt door te zeggen ik kan dit niet, ik kan dat niet. Maar ook van nou, dit kan ik wel en dat kan ik ook. En vandaag was een mooie dag. En morgen gaan we weer vrolijk verder.
Ja.
Hele simpele dingen.
Maar dus echt vanuit de focus op het positieve.
Ja.
Ja.
En dat is iets wat eigenlijk begint bij het denken. Althans, het denken heeft daar een grote stem in.
Mm-hmm.
Het kan ook bij gevoelens beginnen. Maar ja, gevoelens zetten toch altijd weer het denken aan.
De maatschappij zoals die nu is,
ja,
dan ervaren veel mensen een soort van permanente onderdrukking, zo'n gevoel. Dus die zelfverzekerdheid en het zelfvertrouwen, dat is eigenlijk continu in disbalans,
ja,
gebracht.
Ja, dat is zeker.
Hoe kun je dan toch daarin dat stukje positiviteit vinden om die kracht in jezelf te vinden?
Ja, wanneer je dat niet zelf kan, dan moet je hulp zoeken. Maar je kunt allerlei dingen proberen om dat toch te ontwikkelen. Wat tegenwoordig mensen veel proberen is meditatie. En ze merken dat dat heel erg kan helpen. Of yoga, maar ook sport. Buiten zijn, niet te veel hooi op je vork nemen. En kijk, als je wie goed doet, goed ontmoet. Hè?
Zo is dat.
Dus het heeft ook veel te maken met hoe je je tegenover anderen gedraagt.
Ja.
Als je altijd bitch bent en negatief, ja, dan gaan anderen niet lief en aardig tegen jou doen.
Op een gegeven moment niet
meer.
Dus
op een gegeven moment heb je niet in de gaten, waar komt dat gebrek van zelfvertrouwen nou vandaan?
Ja.
Ja, dat komt uit gebrek aan waardering van anderen. Maar waar komt dat nou vandaan? Hey, komt dat misschien door mijn eigen gedrag?
Mm-hmm.
Dat kan dan een vraag zijn.
Ja.
En dan begint het werken aan zichzelf.
Maar ja, dat zijn nog best wel factoren waar men niet altijd van op de hoogte is.
Nee. Om zichzelf te begrijpen heeft men een spiegel nodig. En daarom zijn relaties ontzettend belangrijk.
Ja, maar je zei net al van eigenlijk zou iemand ook op zoek kunnen gaan naar hulp.
Ja.
Wat voor soort hulp moeten we dan aan denken?
Ja, dan kan je denken aan een psycholoog of aan een kerkgemeenschap. Of een groep die zich met spirituele ontwikkeling bezighoudt, theosofie of andere. Van alles kan je proberen.
Kun je niet ook hulp vinden uit al die uitdagingen die je als mens ervaart in het dagelijks leven?
Ja, maar daar zit nou juist de moeilijkheid. Dat vaak door die uitdagingen voelt men, als men denkt ik heb gefaald, dan zakt het zelfvertrouwen weer in. En op een gegeven moment dan durft men geen uitdagingen meer aan te gaan.
Dat is ook niet goed.
Dus zit dus wel een probleem. Je kunt niet tegen iemand zeggen, nou, je moet eens wat meer uitdagingen aangaan. Dat hangt er vanaf hoe diep iemand in de put zit.
Ja.
Of die dat nou echt kan.
Dus eigenlijk is het van belang dat je fundament, je hele wezen, dat gewoon goed staat.
Ja, en dat kun je doen door bijvoorbeeld elke ochtend even te mediteren. En stil te staan bij de goede dingen in het leven. Dankbaar te zijn voor de goede dingen die je hebt meegekregen in je opvoeding enzovoort. Dat je in een heel goed land leeft als je in Nederland woont. Probeer het goede te waarderen. En dan ontstaat vanzelf een dankbaarheidsgevoel, een geluksgevoel. En dat geeft je ook weer meer zelfvertrouwen.
En dat past natuurlijk in zo'n levenshouding, een juiste levenshouding zoals dat dan genoemd wordt.
Ja.
Okay.
Als ik nou kijk naar dat punt van als je iedereen wilt helpen, moet je zorgen dat je iedereen begrijpt. Hè? Dat gaf je net aan. Ook geef je aan, want iedereen, daar zit goed en kwaad in.
Ja.
Moet het niet ook zo zijn dat je ook jezelf moet helpen? In de eerste plaats wil je anderen überhaupt kunnen helpen.
Ja, dat is ook zo.
Dat is wel een stukje zelfconfrontatie natuurlijk.
Ja.
En al de mensen om je heen en alle situaties die op je pad liggen, ja, die zijn als het ware een zelfreflectie van wat er van binnen bij je speelt. En daarmee moet je gaan, ja, dat is een sportterm, gaan handballen.
Ja, zeker een sportterm. Maar hoe zou je dat dan doen?
Ja, als je iedereen wilt helpen, moet je zorgen dat je iedereen begrijpt. Ik heb vorige keer al een grappig voorbeeld genoemd van een jongetje wat een oud vrouwtje wil helpen de straat over te steken om een goede daad te doen.
Ja.
En ze zei, ze vindt je, is het gelukt? Nou, het was moeilijk, want uiteindelijk bleek dat ze helemaal niet de straat over wou.
Och, jee.
Dus ja. Hij begreep haar niet.
En hij bracht
ze staat
maar
daar
over.
En ze wil naar de overkant.
Ja.
Nou, dat is een karikatuur van heel veel situaties.
Zeker.
Dus
miscommunicatie.
Ja. En dan zeggen ze, het is goed bedoeld, maar het was de verkeerde aanpak.
Ja.
Dus daarom is het in eerste plaats nodig dat je situaties en mensen begrijpt voordat je denkt dat je kan helpen.
Dus gedienstig zijn, alleen maar om het gedienstig zijn, dat heeft ook geen baat, geen nut. Je
dat
moet dat natuurlijk wel
zin.
Op een moment doen wanneer het zin heeft.
Ja, ja.
We gaan er zo op door. Ik heb begrepen dat er nog andere voorbeelden zijn die betrekking hebben op de juiste levenshouding. Kun je aangeven welke dat zijn?
Ja, wees oprecht geïnteresseerd in mensen met een ander geloof dan jij. Want hun religie is ook een pad naar het Allerhoogste, net als die van jou. Als een ander oprecht volgens het goede in zijn of haar religie leeft, is het van geen enkel belang of hij een christen, hindoe, boeddhist of moslim is, of een Chinees, een Nederlander of een Rus. En veroordeel anderen ook niet, als ze nog aan de uiterlijke of kinderlijke kanten van hun religie gehecht zijn. Ieder heeft zijn eigen tempo van groei.
Nou, dat zijn hele herkenbare punten die je zojuist hebt benoemd. Als ik kijk naar de eerste, hè, wees oprecht geïnteresseerd in mensen met een ander geloof dan jij. Dat is nog niet zo makkelijk, hè?
Nee.
Want natuurlijk, we weten allemaal dat er ontzettend veel oorlogen ontstaan vanwege onbegrip voor het geloof van een ander.
Ja.
Hoe zou je toch een beetje kunnen werken aan dat stuk om daar toch een beetje respectvol mee om te kunnen gaan?
Ja, nou, er zijn gelegenheden genoeg in onze multiculturele samenleving.
Zeker.
Om niet meteen kritiek te hebben op iemand met een ander geloof, maar om eerst even te luisteren naar wat die ander te zeggen heeft.
Ja.
Er zijn allerlei gespreksgroepen, interreligieus enzovoort. Hè? En je kunt ook wat lezen erover.
Want als ik kijk naar theosofie bijvoorbeeld, daar zijn er ook meerdere stromingen die samenkomen.
Ja, maar het is allemaal één theosofie.
Ja.
En de verschillende groeperingen daarin, die verschillen nauwelijks van elkaar.
Ja, ja, oké.
De spanningen tussen de religies is veel groter, omdat de verschillen veel groter kunnen zijn.
Ja, zeker.
Die
ja.
lijken soms onoverbrugbaar.
Dus ik kijk naar oprechte geïnteresseerdheid.
Ja.
En ik kijk naar het niet veroordelen van anderen, zomaar zonder reden. Dan vergt dat ook, denk ik, een flinke dosis geduld.
Ja.
Kun je dat trainen?
Ja, dat is een van de deugden, hè. Voor de juiste levenshouding is het nodig om je deugden te ontwikkelen.
En dat is natuurlijk niet even makkelijk.
Het is niet je, ik zal maar zeggen, niet je te wapenen tegen een vijandige wereld.
Ja.
Of je uit te rusten met de juiste tactieken en technieken om je zin te krijgen. Maar het gaat om de deugden.
Maar ik vraag dat ook omdat je het hebt over
dat je de mensen ook niet moet veroordelen op de uiterlijke of kinderlijke kanten van hun religie.
Nee, iedereen heeft natuurlijk een bepaald niveau, ja, een bepaalde tempo van groei, zoals het op dat moment bij hem of haar past.
Ja.
Je gaat ook een kind niet veroordelen, omdat hij nog met poppen speelt, of liever wil voetballen dan wil leren, of zoiets, hè? Een kind doet wat hij graag wil en dat is zijn niveau. En daar moet je geduldig en met wijsheid mee omgaan. Maar niemand zal een kind veroordelen. Dat is echt
nee,
van de gekken.
Ja, ja.
Toch doen we dat wel met andere mensen.
Mm-hmm. Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, het wordt toch over mensen die een religie aanhangen. En daar heb ik het niet eens over de actuele situatie. Dat we hier nieuwe religie hier snel groeit, de islam. Maar ook daarvoor al had je te maken met de christenen en verschillende denominaties van christenen, de intellectuele atheïsten en dergelijke. En daar kon je heel goed eigenlijk merken dat daar niet altijd begrip was,
ja,
voor elkaar. Dat daar een beetje meewarig werd gedaan over de mensen van de Zwarte Kousenkerk of zo.
Ja, precies.
En zelfs vijandig of filosofisch, nou, godsdienst is opium voor het volk, dus het is een bron van het kwade eigenlijk. Het verhindert de mensen in hun ontwikkeling of hun vrijheid. Het kan allemaal wel waar zijn, maar je moet het allemaal veel genuanceerder begrijpen. Hm. En hoe groter de massa is, ja, hoe moeilijker. Je moet dus altijd kijken naar het individu.
Uiteindelijk is het wel iets wat van alle tijden is, hè?
Ja.
Want we kunnen eigenlijk van geen enkele tijd spreken waarin de religieuze stromingen met elkaar alleen maar paz en vrede hadden.
Er zijn bepaalde tijdperken waar dat dan goed gaat. En die zijn altijd vrij kort. En de tijdperken dat men met elkaar overhoop ligt zijn langer.
Ja.
Maar je had in Spanje, had je zo'n tijd dat Joden, christenen en moslims heel goed met elkaar samenwerkten. En ook belangstelling hadden voor elkaars geschriften. En elkaars heilige teksten. En er was ook in de uitoefening van beroepen was er geen discriminatie. Dat is een tijd dat er een Arabisch Rijk in Spanje was. En er waren verlichte leiders.
Mm-hmm.
Ja, toen is het op een gegeven moment toch weer de klad ingekomen.
Ja.
Maar iets heb je veel meer in India, is dat eigenlijk veel meer een eigenschap van het volk. Dat hoort bij de cultuur om andere religies te accepteren. Nu is dat ook anders. En er zijn natuurlijk, en die zijn er altijd geweest, ook hindoes die niet tolerant zijn. Hè? Maar laatst was er weer iets in India, waar op een gegeven moment alle moslims hun burgerrechten ontnomen werden. Die werden zomaar uit het bevolkingsregister geschrapt.
Ja, dat is
en
dat is
pas ja, dat is niet zo lang
dat
geleden.
Dat is toch heel raar.
Ja, dat is belachelijk.
Van een enorm land met miljoenen mensen, waar juist die tolerantie en die onderlinge discussies en kennis nemen van elkaars geloof zo'n traditie is.
Ja,
ja,
ja, dat is
de Rohingya.
Ja,
de
die
Rohingya, hebben natuurlijk ook een
in een boeddhistisch land, notabene.
Ja, ja. Ja.
Het boeddhisme is de religie van de vrede bij uitstek. En toch zie je dat etnische zaken dan voorrang krijgen in het driftleven van de mensen. Want het is niet gebaseerd op emoties.
Ja.
En emoties zijn niet de middelen waarmee je een oordeel moet vormen.
Het feit dat men minder geïnteresseerd is nu in de huidige samenleving en op wereldniveau in de stroming of het geloof van anderen. Terwijl dat in andere tijden juist het omgekeerde is.
Ja.
Waar komt dat door? Is dat puur de overheersingsdrang of is dat iets
nou,
anders?
Nou, het is ook niet helemaal waar. We leven nu in een kleine wereld. De wereld is bijna een dorp, zegt men wel eens.
Ja.
Want je weet alles van iedereen.
Ja, ook
door
internet
media
en zo.
En het vervoer en dergelijke. Dus daar is zeker ook wel belangstelling over en weer. En vroeger hadden mensen vaak helemaal geen weet van andere culturen of stromingen, want ze kwamen nooit uit een dorp. En,
maar dat maakt natuurlijk nieuwsgierig.
Ja, mensen die nieuwsgierig waren, die gingen reizen, die gingen dat toch onderzoeken. En die mensen kwamen ook terug en die vergroten dus ook het denkraam van hun dorpsgenoten, ja. zou ik maar zeggen. Maar ja, er gebeurden wel rare dingen waar we nu over kunnen lachen.
Ja.
Toen Marco Polo terugkwam van zijn reizen, toen geloofden die mensen in Venetië haast niet wat hij vertelde, haast niks.
Ja.
Ze hebben, nou, dat zijn sterke verhalen. Dus het begrip sterk verhaal, dat werd daar een Marco Polo.
Ja, ja.
Oh ja, dat is weer zo'n Marco Polo.
Verhaal, ja.
Maar ja, wat hij te vertellen had, het bleek toch allemaal waar te zijn.
Ja, toch wel, hè?
Ja.
Blijdschap is ook een deugd.
Blijdschap, ja. Vreugde.
Vreugde, want ja, daar heb je ook wat over te vertellen.
Ja. Wees altijd blij en sereen. Je ervan bewust dat al het kwade voorbijgaand is. Wanneer je gebukt gaat onder neerslachtigheid, kunnen de goede krachten geen gebruik van je maken om anderen te helpen. Daarom is opgewekt zijn de regel. Als neerslachtigheid je toch overvalt, werp het dan onmiddellijk af. Als je erin meegaat in neerslachtigheid, je gaat erin zwelgen, dan kom je echt in depressie. Dus probeer je sterk, en dat heeft met zelfvertrouwen te maken, en met blijdschap en dergelijke, met de deugden. Probeer er sterk te staan als neerslachtigheid je overvalt, dan kun je het van je afwerpen. Draag tegenslag met moed. Vaak kun je het toch niet veranderen, dus verspil er geen tijd aan. Wij krijgen allemaal tegenslag in het leven. Daar wordt niemand van gevrijwaard. En moed, dat is iets wat we dan nodig hebben. Moed is ook iets wat we nu nodig hebben voor onze psychologische strijd. Moed wordt vaak gezien als iets wat soldaten nodig hadden vroeger in de strijd. En we hebben nu geen oorlog, dus dat hebben we niet meer nodig. Nee, maar de complicaties van het moderne leven en vooral het psychische in de mens, wat nu veel meer aandacht vraagt aan die soldaten van vroeger, dat vereist vaak moed.
Ja, je kunt in die hoedanigheid wel zeggen dat er een psychische oorlog gaande is. Hè?
Ja, en in de mensen zelf. Ja, het zuivere licht van de waarheid moet door je heen schijnen als door helder glas.
Mooi.
Heel mooi. Wim, dank je wel.
We gaan zo verder met André de Boer. En met hem praten we over de spiritueel betekenisvolle periode van Pasen en Pinksteren. En zijn recent verschenen boek Spirituele Pasen en Spirituele Pinksteren. Tot zo! André, welkom bij Hello Radio Spirituality.
Dankjewel, Monique.
Je hebt samen met Tanja Rosema een heel mooi boek geschreven. Welk geheel van toepassing is op deze komende periode. Hè? Of het is al de periode. En de titel van het boek, dat is Spirituele Pasen en Spirituele Pinksteren. En het is een handreiking voor bezinning en bezieling betreffende de opstanding van de innerlijke mens. Nou vraag ik me meteen af of jij ons een inzicht kunt geven over hoe dit boek tot stand is gekomen.
Dit boek is tot stand gekomen omdat Tanja en ik een programma hadden gemaakt, Spirituele Kerst.
Ja.
Daar heb ik eerder over gesproken in dit programma.
Klopt.
En het was niet ons idee om ook iets met Pasen en Pinksteren te gaan doen, maar er waren heel veel enthousiaste deelnemers aan het programma en die zeiden van, ja, wij willen ook heel graag een programma over Pasen en Pinksteren. En toen zijn we daarover gaan nadenken en zo is het idee ontstaan om er ook een programma van te maken. En een jaar later is daar een boek van gemaakt. In 2016 is het uitgegeven door Rozenkruisbers.
Aha. En is dat iets waarvan je ook meteen het gevoel had van, nou, dat vind ik leuk om aan te pakken en te gaan doen?
Ja, ik was er wel vaker mee bezig geweest. Vooral ook voor mezelf. En ook wel eens met cursussen die ik destijds voor het Rozenkruis heb geschreven. Dat was zo in 2003, 2004 ongeveer.
Ja.
Is dat mysterie van Pasen of het mysterie van de opstanding van de innerlijke mens ook al aan bod geweest. Maar dit vond ik een mooie gelegenheid om dat verder uit te diepen.
Ja, zodoende. Ja. Net zoals kerst behoren Pasen en Pinksteren tot een van de belangrijkste feesten. Vooral binnen het christendom, maar ook binnen Gnosis. Waarom is dat zo?
Bij Gnosis wordt het toch iets anders gezien dan over algemeen het uiterlijke christendom. Er wordt gesproken over de geboorte, het innerlijk sterven en het wedergeboren worden. Dat is ook een spreuk van de klassieke Rozenkruisers. Uit God zijn wij geboren, in Christus sterven wij, door de Heilige Geest worden we wedergeboren. En wij zien die feesten niet zozeer als een herdenking van iets wat 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden, ongeveer 2000 jaar geleden,
ja,
maar meer iets wat in jezelf kan plaatsvinden. En dat heeft verder helemaal niks met de seizoenen te maken. Maar als je het viert op cruciale momenten in het jaar, zoals midwinter, de lente-evening, dan komt dat wel heel mooi overeen symbolisch.
Ja.
In die zin is het zinvol om je in de lenteperiode bezig te houden met het mysterie van Pasen, bijvoorbeeld.
Ja, ja, natuurlijk. Ja. Iedereen kent natuurlijk wel Pasen vanwege alles wat men ziet, hè, wat er gevisualiseerd wordt. En dat zijn natuurlijk de paaseieren, de paashaas, de chocola, de narcis en zo nog een aantal zaken die het symboliseren.
Ja.
Maar dat is natuurlijk een hele andere insteek, zeg maar. Is wel leuk, al dat lekkers. Volgens mij hebben we dat met de kerst ook even over gehad, hè? Van
ja,
de kalkoen op tafel.
Lekker eten en zo. Ja.
Ja, maar in dit geval gaan we het echt meer hebben over die spirituele weg. Want veel mensen zijn wel bekend. Eigenlijk met Pasen zijn mensen wel bekend, maar met Pinksteren vaak wat minder.
Pinksteren kun je niet vinden in de supermarkt.
Nee, precies.
Kerst en Pasen wel.
Ja, kerst en Pasen wel. Maar toch, Pinkster is ook een feest wat wel gevierd wordt.
Ja, zeker. Binnen de christelijke traditie is dat een feest wat gevierd wordt. 50 dagen na Pasen. Pentecost, ja.
Waar zou dat aan kunnen liggen dat mensen daar zoveel minder mee bekend zijn? Los van het feit dat je het in de winkels niet kunt krijgen.
Ja, het is veel abstracter. Je kunt er moeilijk een voorstelling bij maken. Als je denkt aan kerst, dan zie je meteen in gedachten een kindje in de kribbe liggen. En Jozef en Maria eromheen, ezeltje, os. En bij Pasen denk je dan aan enerzijds de gekruisigde Jezus. Maar ook de opstanding van het lege graf. Daar kun je allemaal een voorstelling van maken.
Ja.
En dat heeft betrekking op Jezus. Maar Pinksteren heeft niet betrekking op Jezus. Maar op de discipelen die dan de Heilige Geest ontvangen.
Ja.
En ja, dat is een wat vreemder verhaal en moeilijker voor te stellen dan die andere verhalen.
Dat is best wel lastig voor te stellen. Want kun je misschien iets meer aangeven waar die verschillen nou precies zitten? Dus los van de discipelen, zijn er nog andere zaken waarvan je zegt van nou, met Pinksteren is dit het hoofdthema waar we ons dan mee bezig zouden kunnen houden.
Bij Pinksteren gaat het specifiek om de geest. Terwijl kerst heeft te maken met de geboorte van de nieuwe ziel. Die al wel in verbinding staat met de geest, maar waar nog een ontwikkelingsweg moet gaan plaatsvinden.
Ja.
En Pasen, of die tijd die eraan vooraf gaat, heeft te maken met het sterven van het ik, om het maar even zo uit te drukken. Het loslaten van belemmerende identificaties, gedachten.
Wat zouden die
om ruimte
zijn?
Te bieden voor het andere, dat die ziel kan groeien
ja.
en zich kan manifesteren. En op een gegeven moment binding kan maken met de geest. De geest is dan niet denken, maar iets wat daar ver bovenuit gaat.
Mm-hmm. Als we kijken naar het evangelie van de heilige twaalfen, hè, dat komt hier duidelijk terug in het boek.
Ja.
Dan staat hier bijvoorbeeld, zoals allen in Adam sterven, zullen alle in Christus levend gemaakt worden.
Ja.
Kan je dat ook in de context plaatsen van wat je zojuist hebt gezegd?
Ja. Het is een heel uitgebreid verhaal. Ik zou er heel veel over kunnen zeggen. Maar globaal komt het hierop neer. Het is ook een tekst die in de Bijbel tegenkomt overigens. Als allen in Adam sterven, in feite zijn wij als mens, zoals wij hier zijn, allemaal in Adam gestorven. In die zin, Adam is de oorspronkelijke goddelijke mens. Die waren wij eens. Maar door een incident, wat dan wel wordt aangeduid als de zondeval of het afkeren van het goddelijke, is die in een lager gebied terechtgekomen en is die stoffelijk geworden. Hij was niet stoffelijk, was een geestelijk persoon, ook niet mannelijk en vrouwelijk, niet gescheiden nog, maar is in deze stofwereld terechtgekomen en is die hele geestelijke wereld vergeten, dat paradijs. En nu gaat het om weer terug te keren naar het goddelijke levensveld waar we eens uit voortgekomen zijn. En dat is een proces. En zoals allen in Adam sterven, zullen alle ook weer in Christus, hoe was het ook weer? In Christus levend gemaakt worden. Ja. Dat het dode in de mens, in zekere zin zijn we dood. Dood ten aanzien van die goddelijke aspecten in ons. Dat het weer levend gemaakt wordt door Christus. En Christus is dan niet de historische Jezus die destijds geleefd heeft, maar een universele kracht die overal aanwezig is. Kun je met allerlei namen aanduiden.
Ja.
De Christus in de mens, dat is ook Atman in de theosofie of de Boeddha natuur in het boeddhisme. Ongeveer.
En dit is de korte versie, hè, van André?
Dit is de korte versie, ja. Er is nog heel veel meer over te vertellen.
Ja.
Maar hier komt het globaal op neer.
Ja, mooi.
Want in dit boek wordt vooral gesproken over de spirituele cycli van beide vieringen. Waarom zijn deze nou juist zo belangrijk?
Ze zijn belangrijk, naar mijn idee, en niet alleen naar mijn idee, maar heel veel spirituele tradities, dat het de reden is voor ons bestaan. Wij zijn hier om dat te bewerkstelligen. En dat lukt misschien helemaal niet, zeker niet in één leven. We gaan vanuit dat we als persoon zoals we nu zijn, een manifestatie zijn binnen een groter geheel, iets onsterfelijks, wordt ook wel microcosmos genoemd. En in die microcosmos vinden een heleboel incarnaties plaats en er wordt ervaring op gedaan. En al die ervaringen die leiden ertoe dat de mens op een gegeven moment weer gaat verlangen naar het goddelijke rijk waar hij uit voortgekomen is en daar weer naar kan terugkeren. En dat is vanuit het gnostieke principe gezien de taak van de mens om weer terug te keren naar het goddelijke rijk. Op basis van een verandering die hier gaat plaatsvinden, kan alleen maar in deze stoffelijke werkelijkheid.
Kom ik toch weer terug op het evangelie van de heilige twaalven.
Ja.
Daar staat, wandelt op de weg en u zult God vinden. Zoek de waarheid en de waarheid zal u vrijmaken. Leef in het leven en u zult de dood niet zien.
Ja.
Dat is eigenlijk ook in die context te plaatsen. We zijn allemaal op een zoektocht, we zijn allemaal op weg in die ontwikkeling.
Ja.
En je moet ervoor zorgen dat je altijd wel in die waarheid blijft. De echte waarheid. En niet richting de dood gaat die niet voor verdere groei zorgt.
Ja, we gaan allemaal richting de dood van een stoffelijk lichaam.
Van een stoffelijk lichaam,
dat is onvermijdelijk.
Ja. Dat is
maar
onvermijdelijk.
Het gaat erom dat er iets onsterfelijks tot stand komt. Ja. Wat er in feite al is, maar wat nog niet gemanifesteerd is. Dus in die zin een ei of zo wat uit moet komen.
Nou, dat is een mooi voorbeeld.
Maar als je het over die waarheid hebt, wil ik graag een klein stukje voorlezen wat daar precies over gaat. Het is een hoofdstuk wat mij altijd enorm getroffen heeft. Het liefst zou ik het helemaal willen voorlezen, maar dat wordt te lang, dus ik heb twee alinea's gekozen. Bedenk, als iemand een berg beklimt en op een zekere hoogte gekomen is, zegt hij, daar is de top van de berg, laten wij die beklimmen. En als zij die top bereikt hebben, zien zij een andere die hoger is, tot zij een hoogte bereikt hebben van waar geen hogere berg meer te zien is, als zij die al kunnen bereiken. Zo is het met de waarheid. Ik ben de waarheid, de weg en het leven. En ik heb u de waarheid gegeven die ik van boven ontvangen heb. Wat gezien en ontvangen wordt door de een, wordt niet gezien en ontvangen door de ander. Wat sommigen waar schijnt te zijn, lijkt voor anderen niet waar. Zij die in het dal zijn, zien niet hetzelfde als zij die op de top van de berg zijn. Maar voor ieder is het de waarheid, zoals het afzonderlijke verstand het ziet. Net zolang totdat een hogere waarheid wordt geopenbaard. Er zal meer licht gegeven worden aan de ziel die hoger licht ontvangt. Veroordeelt daarom anderen niet, opdat u niet veroordeeld wordt. Zolang u zich houdt aan de heilige wet van de liefde, die ik u gegeven heb, zal de waarheid u meer en meer geopenbaard worden.
Mooi. Ja.
Mooi hoor.
Ja.
Ja.
Ook vanwege dat stukje, het niet veroordelen vooral.
Ja. En ook een ontwikkelingsperspectief van mijn waarheid is op dit moment waarheid voor mij. Maar als ik verder groei, dan ga ik het anders zien misschien. En dan kun je het oude loslaten.
Ja, ja, zo is maar net. We gaan er zo op door. André, wat er ook gebeurt, zo vlak voor de Pinksterperiode, dat is dat men stilstaat bij hemelvaart.
Ja.
Nou, hemelvaart is eigenlijk ook best heel bekend, hè? Niet zozeer omdat je het in de winkel kunt zien, maar wel omdat mensen van oudsher weten van, oh, dan ben ik vrij. Dat blijft toch ergens in het geheugen van de mensen dan hangen. Maar daar is ook een specifieke symboliek. Natuurlijk kennen we allemaal wel het verhaal van de Heer gaat heen en dat is dan de hemelvaart. Maar is daar nog een andere symboliek die je zou kunnen omvatten vanuit de gnosis?
Ja, het kan op heel veel manieren worden begrepen. En dat is het mooie van al die verhalen, symboliek. En symboliek kun je op meerdere manieren juist begrijpen. En die hemelvaart is een aspect dat mij van jongs af aan al geïntrigeerd heeft.
Ja?
We hadden thuis een kleutervertelboek van Anne de Vries. En daar stonden van die mooie plaatjes in. Maar ja, later ga je er toch iets anders over denken. Je kunt het ook zien als een verhoging van het vibratieniveau. Als mensen hebben allemaal een bepaalde trilling.
Ja.
En die hangt ook samen met bewustzijnsniveau. En naarmate het bewustzijnsniveau van de mens stijgt, neemt ook de trilling toe. En dan kun je ook contact maken met sferen, ja, die eerst niet door je heen konden werken.
Ja.
Maar die dan op een gegeven moment wel door je heen kunnen werken en ook een verandering veroorzaken. Een transformatie of een transfiguratie.
Ja, ja, wat ik ook heb gezien, hè, want daarin wordt het in het boek ook het voorbeeld aangehaald van de vlinder.
Ja.
Hè, die eerst van rups naar pop naar vlinder komt. Ja, dat wordt ook benoemd als de reformatie, formatie en dan transformatie, inderdaad.
Ja.
Dat vond ik ook wel een hele mooie. En die transformatie, is dat dan het stuk van die hemelvaart? Zou je dat zo kunnen zeggen?
Ja, dat zou je wel kunnen zien. Het is een manier om het zo te zien. Je kunt het ook zien als Pasen. Van, als die vlinder ontstaat, is eigenlijk dat de opstanding uit de dood.
Ja.
Want die pop, die is dood in feite. Die rups, die moet sterven om een pop te worden. En dan wordt alles omgevormd en dan ontstaat er een vlinder. En die kan dan zich bewegen in een totaal ander domein, een andere dimensie.
Ja.
Niet de tijdruimtelijke wereld die wij kennen ook, maar daarnaast ook contact met een andere dimensie, die wel de vijfde dimensie wordt genoemd, of het Koninkrijk der Hemelen, of het Pleroma, of het Paradijs, of wat voor naam je er ook maar aan geeft.
Ja, ja, precies. Nou, dat is wel bijzonder, want het is natuurlijk een hele andere omschrijving van de basale gedachte over hemelvaart,
ja,
hè, die men kent. Dus vanuit deze hoek beschreven vind ik het ook wel heel mooi.
André, in het boek Spirituele Pasen en Pinksteren, met de subtitel Handreiking voor bezinning en bezieling betreffende de opstanding van de innerlijke mens, hebben jullie gekozen voor een introductie van Daniël van Egmond.
Ja.
Van waar die keuze?
Ik kende Daniël van Egmond omdat ik verschillende cursussen bij hem heb gedaan. Onder andere over de geheime leer van Blavatsky. Dat was een meerjarige cursus destijds in het stiltecentrum van Hoogkaterijnen. Maar ook wel een zomerweek over Kabbalah en een zomerweek over Kabbalah en boeddhisme, de relaties daartussen. En ja, hij fascineerde mij enorm. Hij heeft ook een keer een inleiding gehouden op een symposium van Stichting Rozenkruis over de Kabbalah. En men was daar ook heel enthousiast over, ook binnen het Rozenkruis. En toen spraken we erover, Doriet en ik, wie we zouden kunnen vragen voor het schrijven van de inleiding. En toen kwam ik op Daniël van Egmond en Doriet heeft hem benaderd. En hij zei meteen ja. En twee dagen later was het klaar, dus dat was geweldig.
Ja. Ja, ik kan me zo voorstellen dat dat heel prettig moet zijn.
Ja.
Ja, goed hoor. Het is een mooi stuk wat hij geschreven heeft.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Dus ik kan indenken dat je daar heel blij mee bent.
Ja, zeker.
Ja, ja, heel goed. Het traditionele paasvuur
vond
ik ook zo'n mooi stuk. Paasvuur, Pinkstervuur, die kennen we natuurlijk ook. Hè?
Ja.
Hebben eigenlijk best een diepe symbolische betekenis, als het ware. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Hè?
Ja.
Deze is wel ook te herleiden naar bijvoorbeeld, en eigenlijk met name naar alternatieve geneeswijzen of natuurgeneeswijzen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar chakra of aura healing.
Ja.
Want daar wordt natuurlijk ook heel veel mee gedaan op het gebied van vuur. Maar waarom is deze symboliek zo bijzonder? Juist op het gebied van Pasen en Pinksteren.
Ja, het is een gegeven wat je niet alleen in het christendom tegenkomt, maar in heel veel culturen speelt dat vuur een belangrijke rol.
Zeker.
Prometheus, die het vuur uit de hemel naar de aarde brengt. Maar in heel veel gnostieke tradities wordt ook gezegd dat wij in ons een vonkje hebben van het goddelijke vuur.
Ja,
het eigenlijk maar een vonkje is. En het gaat erom dat dat een grotere werkzaamheid kan hebben. Want het heeft bijna geen werkzaamheid. Het is een latent principe en het dient levend te worden. Dus dat vonkje moet eigenlijk uitgroeien tot een vuur. Omdat dat onze bestemming is om het licht van de geestelijke zon uit te stralen. Om het even zo uit te drukken. Mm-hmm. Of om het goddelijke te manifesteren. Ja. Het licht.
Ja. Kun je daarmee ook stellen, jezelf overgeven aan je innerlijke meester?
Dat is een aspect daarvan, precies. Ja. Want de meester wordt vaak gedacht, iemand buiten jou die jou vertelt hoe je het moet doen, kan zinvol zijn. Maar uiteindelijk gaat het vooral om het wekken van die innerlijke meester. Want het heeft niet zoveel zin om allemaal aanwijzingen van buitenaf te volgen als je daar innerlijk geen affiniteit mee hebt. En in feite weet je het allemaal al. Dat is ook een aspect van het geweten.
Ja.
Dus dat zit in feite allemaal in ons. Dus het gaat om het luisteren naar die innerlijke meester.
En dat het opnieuw wordt opgewekt.
De Christus in je. Dat je daarna gaat luisteren. Dat je daar aandacht aan besteedt. Waardoor dat vonkje kan uitgroeien tot een vuur.
Als je naar jezelf kijkt, hè, en dan, als we het hebben over het paasvuur of het pinkstervuur.
Ja.
Wat kun je dan zeggen wat er bijvoorbeeld bij jouzelf gebeurt of hoe jij met deze symboliek omgaat?
Hoe ik omga met deze symboliek? Ja, vooral door teksten te lezen en te luisteren. Daar gaat iets van uit.
Ja.
Gewoon omdat je die teksten, die komen niet zomaar ergens vandaan. Die zijn ook ontvangen uit een hoger gebied. En door dat te lezen, door ze te beluisteren, door daarmee bezig te zijn, dan kun je gewoon ervaren dat er iets door je heen gaat, wat van een andere orde is dan in het gewone leven bekend is.
Ja, ja.
Ongeveer, okay. Ja. Mm-hmm. Er is veel meer over te zeggen.
Ja, natuurlijk. Uiteraard. Natuurlijk, ja.
Dus als je kijkt naar de vrijdag voor Pasen, beschouwing, nieuwe innerlijke kracht betonen, dan denk ik ook weer even aan dat innerlijke vuur. En dat ga je dan manifesteren, betonen. Kan ik dat zo zien of is dat wat genuanceerder?
Ja, ik denk dat je dat vooral kunt zien. Innerlijke kracht betonen heeft ook betrekking op dat verhaal in Gethsemane, waar Jezus dan weet dat hij gevangen genomen wordt en een lijdensweg moet doormaken. Waarvan het maar de vraag is of dat allemaal historisch is. Dat weten we niet. Maar symbolisch is dat wel een situatie die in feite ieder mens op pad tegenkomt. Dat je weet dat je op een bepaalde manier moet overgeven en daar een bepaalde angst voor voelt, maar daar toch aan durft over te geven aan het andere.
En zit daar ook het vrouwelijke aspect in? Omdat, wat ik niet wist, maar Gethsemane is een meisjesnaam.
Ja.
Ook, ja.
En het refereert ook naar de oliepers.
Ja.
Ik denk dan ook aan het ontvankelijke van de vrouw.
Ja.
In de symboliek.
Ja.
Dat dat ook nodig is om die innerlijke kracht te laten manifesteren.
Zeker, ja. Dat Er moet altijd een mannelijk aspect zijn en een vrouwelijk aspect. En als je kijkt naar de mens zoals die is, zoals wij die kennen, dan is die een persoonlijkheid, een ziel en een geest, allemaal met elkaar samenhangt. En die persoonlijkheid, die is mannelijk of vrouwelijk, zowel wat betreft stoffelijke aanzichten als wat betreft de persoonlijkheidsaspecten. De ziel wordt vaak gezien als vrouwelijk, is een ontvankelijk iets, en de geest als mannelijk. En de geest en de ziel, die moeten samengaan, een alchemisch huwelijk vormen, waardoor iets nieuws kan ontstaan. En het vrouwelijke aspect komt ook aan bod in de graalsymboliek van de beker, waarin iets ontvangen wordt.
Ja,
dat is heel bijzonder.
Het hangt allemaal met elkaar samen.
Het hangt met elkaar samen, inderdaad.
Ja, zeer zeker.
En zaterdag voor Pasen, de cruciale overwinning op jezelf.
Ja.
Dat vond ik me nog wel wat, hoor. Het is heel mooi natuurlijk, maar ik vond het wel bijzonder dat je dat zo beschreven hebt. De meeste mensen zijn er überhaupt niet op een specifieke manier mee bezig. En als je dan dat ziet van, de cruciale overwinning op jezelf. Dat vraagt al meteen van, wat voedt jou om dat te schrijven?
Wat voedt mij om dat te schrijven?
Ja, om dat te willen omschrijven ook. Of eigenlijk jullie samen misschien.
Ja, samen, want we hebben samen die titels bedacht. We gingen gewoon bij elkaar zitten en we wilden allemaal werkwoorden in hebben. En een titel verzinnen die past bij het verhaal.
Ja.
Want de verhaallijn die gevolgd wordt is vergelijkbaar met de verhaallijn die ook bekend is in kerkelijke tradities.
Ja, precies.
En dan heb je op zaterdag, stille zaterdag, dat Jezus in het graf ligt.
Nou, daarom juist, hè? Want die stille zaterdag, en dan de overwinning van jezelf. Het is best bijzonder.
Eigenlijk doe je dat niet zelf.
die andere doet dat, die kracht. Dat is een valkuil waar je makkelijk in kunt vallen van ik moet het doen. Ja. Maar in feite moet je het helemaal niet doen. Je moet uit de weg gaan waardoor het andere in je kan werken.
Ja, dat ook... is natuurlijk de moeilijkheid zelf. Hè?
Ja, het is ook een kwestie van volhouden. Mm. Omdat, dat zie je ook in het woord Andoura, dat gebruikten de Qataren, een innerlijke versterving. En daar kun je ook het Engelse woord to endure in herkennen. En dat betekent volhouden, doorzetten. Mm. Ook als het niet leuk is, gewoon doorgaan. En toch steeds aandacht blijven besteden aan dat andere. Ook al merk je helemaal geen vooruitgang.
Is dat dan die onvoorwaardelijke overgave die je moet geven? Om uiteindelijk ook die cruciale overwinning op jezelf te krijgen?
Ja, dat is een aspect daarvan.
Wel een aspect.
Ja.
Eigenlijk behoort Pasen, dat las ik ook in het boek, ik had wel al zo'n vermoeden, maar dat het behoort te worden gevierd tijdens de lente-equinox. Veel mensen zullen het echt niet weten. Dat is dan de periode, dan kun je zeggen dat de dag en nacht loodrecht in evenwicht zijn ten opzichte van elkaar.
Ja.
Maar dat gebeurt niet. Het spirituele begrip van de symboliek hiervan is wel heel belangrijk. Hoe zou je hier toch optimaal gebruik van kunnen maken, van die hele tijdspan, waarin we het eigenlijk niet echt vieren?
Hoe zou je daar optimaal gebruik van kunnen maken? Tanja en ik hebben erover gedacht en we hebben dit programma gemaakt.
Ja.
En dat begint zondag 14 april en dat duurt dan 8 dagen. En dat is een manier om dat te doen, zeker niet de enige manier. En wij raden mensen dan aan om 's avonds te luisteren naar het verhaal en 's ochtends naar de beschouwing.
Ja.
En dat kost helemaal niet zoveel tijd, kost misschien 3 kwartier per dag of zo. Maar als je dag daarmee begint en dag daarmee afsluit, dan heeft dat toch een impact. En dan kun je daarnaast allerlei gewone dingen doen. Je werk maakt verder niet uit, maar dat heeft toch zo zijn invloed. En we hebben daar positieve reacties op gekregen.
Ja.
Dus dat is een manier om het te doen. Maar dat wil niet zeggen dat de enige manier is. Er zijn veel meer manieren natuurlijk.
Ja, nee, natuurlijk. Ja. Maar ik vond het juist zo leuk, omdat je dat stuk, dat wordt ook beschreven, dat dat daarin voorkomt. Dus dat is wel goed. En voor mensen die daar op een andere manier mee willen omgaan, is het natuurlijk prachtig dat ze daarvoor terecht kunnen bij jullie.
Ja, en het is heel vaak een eye-opener. Wat we dan merken aan reacties van mensen die ze dan noteren op de website of e-mail sturen of gewoon in persoonlijk gesprek.
Ja.
Dat ze toch op een heel andere manier naar die verhalen gaan kijken. Die oeroude verhalen die ze al misschien als kleuter gehoord hebben en waar ze lange tijd mee bezig geweest zijn. Misschien ook vergeten of misschien helemaal niet kennen. Maar toch wel zoiets hebben van, hey, daar zit veel meer in dan ik me ooit had gerealiseerd.
Er is ook een zekere gelijkgestemdheid, hè? Als ik kijk bijvoorbeeld, dat vind ik namelijk ook mooi van het evangelie van de heilige twaalven. Ik zal het even voorlezen. Vanwaar dit zijn uw medeschepsels in de grote goddelijke huishouding. Ja, zij zijn uw broeders en zusters die de levensadem van de eeuwige delen. En dan denk ik, het is niet alleen maar op individueel niveau dat we dat allemaal tot ons nemen. Maar het is ook in die gelijkgestemdheid met z'n allen dat we dat delen.
Ja, ik vind het ook een schitterend stuk om de eenheid te benadrukken. En dat komt in het evangelie van de heilige 12 heel veel voor. Dat er liefde is voor al het bestaande, dus ook voor de dierenwereld en de plantenwereld. En alle mensen natuurlijk, ongeacht hun afkomst. Ja.
Dit boek is beschreven vanuit het evangelie van de heilige 12, hè?
Ja.
Dat is wel anders dan vanuit bijbelteksten bijvoorbeeld.
Maar het lijkt er heel veel op.
Ja, het is zeker ook typerend vooral voor Pasen en de Pinksterperiode. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om het vanuit deze evangelie te benaderen?
Omdat ik het zo'n mooi boek vind.
Plain and simple.
Ja, ik heb heel vaak teksten daaruit gehoord in tempeldiensten van het Rozenkruis. En wauw, was het mooi. Een boek een keer gekocht en een schitterend boek. Dat is één reden, maar een andere reden is van het is ook mooi om dat naar buiten te brengen, want de Bijbel is algemeen bekend. Iedereen heeft toegang tot de Bijbel via internet, in principe. Heel veel mensen kennen die verhalen, maar het is ook mooi om dit eens onder de aandacht te brengen. Het is ook een beetje ontstaan vanuit een theosofische invalshoek. Ja. Het is ontstaan eind 1900, geschreven door Gideon Jasper Ousley.
Ja.
En hij werd geïnspireerd door Anna Bonus Kingsford. En zij was een theosofe die toch vooral de westerse mysterietraditie wilde benadrukken.
Ja.
Dus vooral het innerlijke christendom en het hermetisme. En zij had dan een eigen loge opgericht samen met Edward Maitland in Londen, wat vooral op die westerse mysterieën gericht was. En heeft ook een boek geschreven, The Perfect Way. En de auteur van het Evangelie van de Heilige Twaalf, die liet zich mede door dat boek inspireren. En daarin is ook die liefde voor alles essentieel. Ja. Ook vegetarisme en goed zijn voor de dieren komt daar ook in naar voren in het boek.
Ja, ja. Waar we tegenwoordig in deze huidige tijdsgeest ook veel mee te maken krijgen. Hè? Als het gaat over dieren bijvoorbeeld.
Ja.
Dat mensen daar echt heel erg mee begaan zijn.
Ja.
Ja. Je hebt net al aangegeven wat de herkomst ervan is, hè? De auteur van het boek. Er is een stuk op pagina 121. Die vond ik ook wel heel mooi. Zou je die willen voordragen?
Ja. Elk aspect van de heilige taal is een lichtzaad dat wordt gezaaid in elk mensenkind dat ernaar luistert of het leest. Deze lichtzaden zitten ons letterlijk in het bloed en zullen hun waarheid vrijgeven zodra een mens zich naar binnen richt en bevrijding zoekt van zijn gevangenschap aan de materiële wereld. Het innerlijke christendom is dan ook altijd aanwezig geweest, als een stroom van licht die onlosmakelijk verbonden is met het uiterlijke christendom. Soms trad het krachtig op de voorgrond en werd het zichtbaar in mensen of groepen. Veel vaker vloeide de innerlijke stroom van licht op de achtergrond of in het verborgene door de historie. Maar altijd in mensenharten, hoofden en handen. We kunnen in dit verband denken aan het Oud-Ierse christendom, aan de Manicheën, de Bogomielen, de Kataren en aan de Rozenkruisers. De stroom van het innerlijke christendom zal altijd worden gevonden door diegenen die hem zoeken en die er door levenservaring toe gerijpt zijn. Want het uiterlijke christendom verbindt de mens onderbewust met zijn innerlijke stroom.
Ja, ja, ik vond dat ook. Vandaar de vraag.
Ja, dankjewel.
Ja, prachtig inderdaad. We krijgen straks Pasen. We zitten eigenlijk al lang al in de periode. Hè? Want als je het spiritueel bekijkt, dan is daar die cycli waar ook over geschreven wordt in het boek. Wat zou je de mensen willen meegeven gedurende deze Pasen en Pinksterenperiode?
Ja, besef vooral dat het hele paasverhaal, zoals wij dat kennen, een innerlijk gebeuren is. En bezin je daarop en richt je daarop, waardoor er misschien iets van dat innerlijke werkzaam kan worden.
Prachtig. André, ik vond het heel interessant. Mooi boek.
Ik ook.
Ja, Spirituele Pasen en Spirituele Pinksteren. Dankjewel.
Dankjewel.
Ja, Hello Radio Spirituality zit er alweer op voor vandaag. Volgende week zaterdag zijn we weer te beluisteren vanaf 12 uur. Mocht je een item willen voordragen voor ons programma, dan kun je uiteraard mailen naar redactie@helloradio.eu. Meer informatie en het naluisteren van onze programma's kan op helloradio.eu. Een heel goed weekend en tot volgende week.